En vanuit dit hoopvolle lied, U geeft een toekomst vol van hoop, slaan wij het boek Openbaring open. Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Een boek, als je het leest, dat onrust kan veroorzaken. Er staan passages in waarvan je denkt, oh help, komt dat over deze wereld of is dit al gaande in deze wereld? Tegelijkertijd is het boek gegeven aan de apostel Johannes, die dan op hoge leeftijd is, in ballingschap op het eiland Patmos. En de Heer aan hem verschijnt en hem wil vertellen aan zijn dienstknechten wat er in de toekomst zal gebeuren. En dat is niet alleen bedoeld om de ongelovigen een rustig gevoel te geven. In dat opzicht mogen we dit boek openslaan. En het is bedoeld voor de gelovigen om daar een stukje rust in te vinden. En juist die onrust te geven voor als je ver bij God vandaan bent. Dat het je dan zeker mag wakker schudden. Maar ook voor gelovigen zelf is het van tijd tot tijd. En ik zou in ieder geval willen aanbevelen om in ieder geval 1 keer per jaar dat boek te lezen. En om sowieso 1 keer per jaar eens die hele Bijbel door te lezen. Want we zijn nu aan het begin van 2020. Dus je kunt nog makkelijk een leesplan opstellen. Zodat je iedere dag een gedeelte leest uit Gods woord. En je uiteindelijk aan het einde van 2020 de hele Bijbel bent doorgegaan. Dus als je daar nog niet mee begonnen bent. Er zijn genoeg leesplannen te vinden. En kom anders na deze dienst even naar me toe. Als je daar hulp bij zou willen hebben. Er is genoeg te vinden. En vanmorgen wil ik Openbaring 5 met jullie gaan lezen onder het kopje Wie heeft de toekomst in handen? Dat is uiteindelijk waar dit boek en sowieso ook de hele Bijbel over gaat. We gaan het lezen. Toen zag ik dit. En dat is Johannes. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met een luide stem uitriep, wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal 10.000, 1.000 maal 1.000. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe. tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. En dat was hoofdstuk 5 van het boek Openbaring. Ja, wie heeft de toekomst in handen? Aan het begin, deze eerste zondag van het nieuwe jaar des Heren 2020, waarin inmiddels al heel wat plaatsvindt. In het gebed kwam het net al naar voren. De dreiging en de confrontatie in het Midden-Oosten, de liquidatie, de moord op de Iraanse generaal Soleimani door de VS, die daarmee, ik zal zeggen, opnieuw de woede van zowel Iran als Irak op hun hals hebben gehaald. En nu veel spanning en onzekerheid aanwezig is daar ter plaatse in het, ik noem het maar, op ontploffen staande kruidvat genaamd het Midden-Oosten. Waarvan we vanuit de Bijbel weten dat er daar geen rust gaat komen. Slechts escalatie. Tot uiteindelijk de laatste eindstrijd die God met de volkeren zal hebben plaatsvindt. En het boek Openbaring doet daar een boekje over open. Maar ook bijvoorbeeld het boek Daniël spreekt daarover. Daar zitten heel wat parallellen tussen beide boeken. En het epicentrum heet Israël. Ja. En dan zie je daar de media weer vol van zijn. En de onrust opnieuw in hevigheid aanwezig. Maar dat is buiten, lijkt wellicht ver weg van ons, maar heel dichtbij, dat drama in Arnhem. Hoeveel afgrijzen heeft het bij je opgewekt, bij die berichten? Een afschuwelijk lot, een samenloop van omstandigheden. Ja, en hoe zie je dan de toekomst tegemoet? Terugdenkend aan dat glas champagne of bubbels zonder alcohol die je in handen had op oudjaarsavond, te midden van al die knallen die dan bedoeld zijn om het kwaad te weren. Want dat is de oorsprong van al het vuurwerk. De knallen om het kwaad ver weg te doen gaan. Maar het staat gewoon weer voor je neus. Het is niet eens weg geweest. En de wereld is weer als vanouds in 2020. Wat een onzekerheid. Ja, wie? Wie heeft dan nog het heft in handen? Wie heeft nog een soort van controle? Geen mens. Nee, dat is een waar woord. Geen mens. Daar is het boek Openbaring heel duidelijk over. Juist wanneer het spreekt over de toekomst. Wanneer Jezus Christus verschijnt aan Johannes en zegt, dit ga ik je vertellen, wat spoedig zal gebeuren. En ja, wat is spoedig in de ogen van God? Als één dag in zijn ogen 1000 jaar is. En God uiteindelijk boven de tijd staat. Laten we ons dat ook realiseren. En realiseer je dat als je dat boek ook ter hand neemt. Of als je de profetieën leest in het Oude Testament. God staat boven de tijd. En de profeten zien vaak in één moment wat er wellicht in een lange tijd hier op aarde plaatsvindt. En Johannes moet het gaan zien. Hij wordt daartoe meegenomen. En het boek Openbaring zie je dan als het ware het verleden, het heden en de toekomst op bepaalde punten samengeperst zich verenigen. En vanmorgen in Openbaring 5 brengt dit boek ons bij de zoon die aan de rechterhand van hem die op de troon zat staat. De leeuw die uit de stam Juda is. Maar eerst als mens geboren moest worden in Bethlehem. In het kindergesprek werden we al wat teruggehaald naar het kerst. Ik zie hier nog allerlei kerststukjes staan van de kinderen. Dus ik maak hier een klein uitstapje even terug naar die kersttijd. Bethlehem, weet je nog? Weet u het nog? En in Bethlehem, dat broodhuis, daar is ooit Benjamin geboren. De jongste zoon van Jacob. En als hij geboren wordt en Rachel stervend, zegt Ben-Oni, moet hij heten. En dat betekent zoon van smarten. Dan interrupeert Jacob haar en zegt, nee, zo gaat hij niet heten. Hij heet Benjamin en dat betekent zoon van mijn rechterzijde, zoon van mijn rechterhand. En het aparte is, als de Messias niet uit de stam Benjamin, maar uit de stam van Juda eveneens in Bethlehem geboren wordt, dan lijken die woorden van Jacob ineens niet alleen profetisch over Benjamin, maar ook profetisch over die toekomstige Messias. Maar dan uit de lendelen voortgekomen uit die andere zoon, uit Juda. En die Messias die daar geboren wordt eeuwen later, Jezus Christus, die beide namen in zichzelf draagt. Man van smarten. Lees daartoe eens Jesaja 53 vers 3, waar de Messias wordt genoemd, veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En na doorboord te zijn voor onze zonden, ook daar al beschreven, ruim 700 jaar voor die geboorte te Bethlehem, zijn kruisdood. En na zijn opstanding, na 3 dagen uit het graf en na zijn hemelvaart, is hij als het ware de zoon en de man van smarten, de zoon en de man aan de rechterhand geworden. Beide namen in zichzelf dragend. En zo treffen we hem hier aan. En zo zien we hem hier ook beide. Als lam, geslacht. Die zoon van smarten in zichzelf nog steeds die tekenen dragend van wat hij op zich heeft genomen. Wat hij voor u en voor jou en mijn zonde over had. Geslacht te worden. Smarten. En tegelijkertijd staat hij daar aan de rechterhand van God. Hem die op de troon zat, dat is zijn vader. En het aparte is dat daar staat dat in die rechterhand van die God en die vader die op de troon staat, zit een boekrol ligt. Van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met 7 zegels. Een boekrol vol met van alles en nog wat over de toekomst. Over wat er is gebeurd en wat er nu gebeurt. Wat er staat te gebeuren. Als het ware de hele wereldgeschiedenis. Maar tegelijkertijd daarin is het in de hand van God. En zal daar ongetwijfeld ook zijn plan in zitten. Met hoe hij uiteindelijk de redding bewerkt. Door moeite en ellende heen. Om te zorgen dat eens het kwaad uiteindelijk aan de voeten en onder de voeten van Jezus Christus ligt. In, zegt de nieuwe Bijbelvertaling, andere vertalingen zeggen dat ook, maar als je het Grieks bekijkt, kun je zelfs zeggen op zijn rechterhand. En dat vind ik eigenlijk een veel mooiere vertaling. Epi staat er in het Grieks, en meestal is dat op. Op de een of andere manier hebben de Bijbelvertalers in hun wijsheid ingekozen, in, op. Maar ik vind op eigenlijk mooier, ook meer tot je verbeelding spreken. Dat je als het ware die vader die daar zit op die troon, die hand als het ware zie uitreiken naar iedereen die daar aanwezig is. Of wellicht iedereen in de wereldgeschiedenis en die hand zo laat zien met die boekrol. Met die 7 zegels. En vragend om zich heen kijkt. Wie? Wie? Een rechterhand duidt macht en gezag aan. En nog even over die boekrol. In die tijd lazen de mensen en schreven ze op papieren en op perkament. En zo rolden ze die boeken dicht. En als ze dan ze wilden verzegelen, dan waren dat stukjes klei die daarop gedrukt werden. En dan kun je uiteraard alleen nog maar lezen als die zegels open gaan, je de zegels verbreekt. Dus voor wie daar ook is, op dat moment op die hand is de boekrol onleesbaar, ontoegankelijk. En gaan de meeste uitleggers ervan uit dat hier dus inderdaad die wereldgeschiedenis in staat beschreven. En niemand kan dus lezen of toevoegen of veranderen of weghalen. En zo'n verzegelde boekrol vertelt ook iets van het testament. In de tijd van de Romeinen werden ook testamenten verzegeld. En kon uiteraard ook in deze tijd dan pas een testament geopend worden na de dood van de erflater. En hier is de erflater, de zoon, die die erfenis ziet. De zoon die gestorven is en tegelijkertijd ook leeft. Apart. En niet zomaar iets menselijks. Nee, want dat is hij ook helemaal niet. Hij was mens. Maar is in zijn goddelijkheid weer verheven tot de plek waar hij hoorde. Nadat hij heeft bewerkt. Wat ons weer ook tot die plek mag brengen. En dan staat er een sterke engel in vers 2. Een machtige engel. Het woord kun je ook vertalen met sterk. Die met een luide stem roept. Ja, wie? Wie komt er toe? Wie is het waard dan dat belangrijke, ontoegankelijke document te openen, maar ook in handen te hebben? De Vader heeft het in handen, maar wie dan nog meer? Ja, wie? Zijn engelen. Die sterke engel doet ons ook denken aan Psalm 103, vers 20. Waar staat: die engelen zijn gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Maar wie zijn dat nog meer? Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Niemand in de hemel, ook niet op de aarde of onder de aarde, is daartoe geschikt. Ja. Wie of wat ben je? Zijn wij. En inderdaad, dat is wat we ook dagelijks ervaren. We hebben helemaal uiteindelijk niets in handen. Wie zegt dat het noodlot jou niet zou treffen op een bepaald moment? Wie zegt dat als we 's ochtends opstaan we de avond zullen halen? Het zijn niet alleen de ernstige zieken die in het besef hebben te leven dat we maar sterfelijk zijn. Maar het geldt voor ons allemaal. En kunnen we overzien de keuzes die we maken, de uitwerkingen van wat je doet, of je nou links, rechts afgaat of wat dan ook. En ook als je denkt alles zelf in handen te hebben, dan nog hoor je hier klinken: nee, niemand heeft die toekomst in handen. En huil dan maar. Wees dan maar eens verdrietig. Johannes is het. Hier staat: hij was erg verdrietig. Dat is een understatement. Hij huilt. En de oudere vertalingen zeggen: hij weende zeer. Hij huilt gigantisch. Het raakt hem diep. Dat er niemand dus is die het waard is, die dat kan. Hij huilt om wie wij zijn als mensen. Onwaardig voor God. Een zondige staat. En hoe vaak huil je daar nog om? Wie huilt daar eigenlijk nog om vandaag de dag? Of wil het daar nog over hebben? Of wil er eens bij stilstaan hoe deze wereld uiteindelijk geworden is, terwijl aan ons de opdracht is gegeven, eeuwen geleden, regeer over de aarde, zorg ervoor. En wat is daar dan uiteindelijk van gekomen? En ja, vroeger, daar wordt de kerk ook nog wel eens op aangesproken. Ja, al dat nadruk, al die nadruk op die zonde en die onwaardigheid. Het ging alleen maar daarover en het is een soort machtsmiddel om de mensen te onderdrukken. Maar vandaag de dag mag het daar nog over gaan. Ik ben predikant in de protestantse kerk in Nederland. En daarin ben ik trouw en blij. Maar ik merk dat het daar van tijd tot tijd best heel lastig is om het daar nog eens over te hebben, over je zonde. En uiteraard weet ik niet hoe dat is in de Nederlandse gereformeerde kerk. Maar ik merk wel in heel Nederland dat mensen er niet op staan te wachten om te horen hoe slecht ze zijn. Nee, want als we dan naar onszelf kijken, dan vergeven we de meestal onszelf toch wel een 10 min. Toch? Of een 9,5. Niet iedereen, dat weet ik ook. Er zijn ook mensen die zichzelf juist ook de put in praten. En daar mag je natuurlijk tegen zeggen: je mag er zijn, absoluut. Maar je mag ook wel beseffen dat er inderdaad zonde in je zit. En dat dat best om te huilen is. En als je daar dan toe bent gekomen, dan staat er iemand naast je om jou een duwtje te geven. Want dat, en diegene staat ook naast Johannes. die oudste. Het is een ouderling. En hij geeft hem een duwtje in de rug. En die zegt, Johannes, huil niet. Maar kijk. Kijk, die aartsvader Jacob, die heeft het al gezien. Toen hij profeteerde in Genesis 49, dat er vanuit Juda een leeuw zal opstaan. En de scepter van Juda niet zal wijken. Tot Silo komt, een plaats van rust. Kijk, daar is die leeuw. Uit de stam van Juda. Waar de profetieën van God aan zijn vervuld en worden vervuld. De wortel van David, gekomen uit koning David, die een belofte heeft gekregen dat zijn heerschappij voor altijd zal zijn. Ja, kijk, u ook. Als je bang wordt bij het zien wat er gebeurt in de wereld, of wellicht in ons land, of vlak naast je. Als het je onzeker maakt. Kijk dan mee met Johannes. En laat ook iemand jou een duwtje in de rug geven en zeg, kijk, uit je verdriet naar hem. Bij hem is rust. Hij mag die boekrol. Hij heeft die toekomst mede in handen, samen met zijn vader. En wil jou daarin ook troosten en nabij zijn door de Heilige Geest. Breng voor zijn troon dan je zorgen, je onzekerheid. En zeker ook de onzekerheid van morgen. Want hij neemt die boekrol. En als hij dat doet, weet u wat er dan gebeurt? En dan breekt de aanbidding los. Dan komt er een loflied. En dan komt er muziek. De lier of de citers. Er gaat van alles aan aanbidding plaatsvinden. Lofzang, muziek. En de schalen voor reukwerk. En de reukwerk die was destijds ook bekend in de tabernakel, maar ook in de tempel. En hier zien we waar dat reukwerk uiteindelijk naar verwijst. En dat zijn de gebeden. Want wellicht denk je vanmorgen, en dat is niet de bedoeling, nou als die toekomst dan toch vast in handen ligt bij de Heere God en bij de Heer Jezus, ja, wat kan ik daar dan nog in van betekenis zijn? Wat kan ik dan nog doen? Wat is dan mijn rol? Nou, stop in ieder geval niet met bidden. Stop er niet mee om naar dat lam te kijken en je aan hem vast te klampen in alles. En spreek met hem, ontmoet hem. Blijf je gebeden bidden. Stop daar niet mee. Want die gebeden en die lofzang waar we mee door mogen gaan, die omringen die boekrol. Dus blijkbaar heeft het een betekenis. Heeft het een bedoeling en een kracht als je blijft aanbidden en blijft bidden. Want juist daarin krijg je weer nieuwe kracht. Om de weg te vervolgen door de wereldtijd heen. En waarin Openbaring vertelt, ja, dat is geen makkelijke tijd. Ook niet voor de gelovigen. Maar als je het leest, dan weet je in ieder geval wat daar dan allemaal kan gebeuren. En wat er al is gebeurd in de geschiedenis. En dan kijk je vooruit naar het hemelse tafereel. En wat uiteindelijk in de toekomst weer goed gaat komen. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verschijnt. En de vraag dan is, ben jij daarbij? Hoor je bij het lam? Durf je je toekomst aan hem over te geven? En ben je het eens? Stem je in met het lied van die oudsten, wat ze zo geweldig met elkaar zingen? U bent het waard. Het lam dat geslacht is, is het waard. Kracht ontvangen, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid, dankzegging. Ja, stem je daarmee in dat dat voor hem is. En wil je daarbij horen? Heeft je hart hem al ontvangen? En kun je vanmorgen ook biddend in dit al met ons meezingen? Met iedereen meezingen. Heer, wijs mij uw weg. En dat is het lied dat we nu gaan zingen. En ik wil het vragen aan u en aan jou om dat dan ook biddend te zingen. Kijkend naar het lam dat geslacht is, ook voor jouw zonde. Zodat jij ook eens in die menigte mag staan die ontelbaar is, om dat mee te zingen. Dat hij het waard is en dat hij uiteindelijk alles in handen heeft. In ieder geval jouw toekomst. Amen.